heeft. Vader, we zijn echt dankbaar dat we deze dag hier mogen hebben als rust. Doorheen deze hele week. We komen hier samen om u te danken. We komen hier samen om u te aanbidden. In alle dankbaarheid, Vader. Dank u wel dat u ons dit moment geeft, Vader. Vader, we vragen echt dat u deze week ons allemaal terug vooruit doet, Vader. Dat u ons allemaal leidt in alles wat we doen, Vader. En ik ben echt dat u vandaag ook harten aanraakt. Dat u ons vandaag aanmoedigt, Vader. Dank u wel, Vader. Voor alles wat dat doet, Vader. Dank u wel. Amen.
Say.
soeverein. Dus het volgende lied. Het is hoe trouw dat God is. En als we dat beseffen, dan kunnen we niet anders dan hem danken. Licht op in onze tranen, licht kracht in ons verdriet. U ontmoet ons als een vader en doet onze angsten niet. U bent werkzaam als wij wachten. U heiligt ons steeds meer. Bovenal onze gedachten leert u ons vertrouwen, Heer. U geeft ons hoop en voorspoed. U vergeet de mensen niet, u bent er in het vuur en in de vloer. Uw trouw is voor eeuwig, uw liefde houdt stand, u bent zo verrein, oh God. Onvoorstelbaar is uw wijsheid. Wie begrijpt uw wegen, Heer? U troont hoger dan de hemel. En toch komt u bij ons neer. Diepe wogen met wie pijn leidt. En toen niemand wordt gehoord. U omringt mij maar rustig mee. Mijn vreugde vindt ik in uw woord. U geeft ons hoop en voorspoed. U vergeet uw mensen niet, u bent er in het vuur en in de vloer. Uw trouw is voor eeuwig, uw liefde houdt stand, u bent soeverein, o beschadigd. U keert het voor ons om. U keert het voor ons om. Voor uw glorie. Ook al voert de weg tot diepe dalen. U trouw blijft steeds bij ons. U trouw blijft steeds bij ons. Voor uw glorie. Ook wanneer de vijand ons beschadigt. U keert het voor ons. Voorspoed, u vergeet de mensen niet. U
buiten in het uur en in de vloer. U trouw is voor eeuwig, u leeft in hoogstand. U bent soeverein, o God. U trouw is voor eeuwig, u leeft in hoogstand. U bent soeverein. U trouw is voor eeuwig, uw liefde houdt stand. U bent soeverein, o God.
Zo, goedemorgen. Ik wil vandaag spreken over de zalving in Betanië. Dat kunnen we lezen in alle vier de hoofdstukken van het evangelie. Of tenminste, zeker in drie. En het vierde is misschien een beetje twijfelachtig voor sommigen. Maar we gaan lezen vanuit Marcus. Marcus, hoofdstuk 14, de zalving van Betanië. Of in Betanië tenminste. Dus we gaan lezen vanuit Marcus 14. De zalving in Betanië. En na twee dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om Jezus door een list te grijpen en te doden. En ze zeiden, niet tijdens het feest, omdat er niet misschien een opschudding ontstaat onder het volk. En toen hij in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er toen hij aanlag een vrouw met een albasten kruik met zuivere, kostbare narduszalf. En nadat zij de albasten kruik gebroken had, gold zij hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden, en zij vielen haar scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust, waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u, en wanneer u wilt, kunt u hen wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon, zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt wordt, of zal worden in heel de wereld, zal ook haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden ze zich en beloofden zij hem held te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Misschien kunnen we eerst de zegen vragen. Vader, ik dank u dat wij als gemeente ook hier mogen samenkomen. Het is een goede gewoonte dat we samenkomen, Heer. Om in de drukte van de tijd stil te staan en onze aandacht aan u te geven. Met broeders en zusters te samen. Dat we inderdaad mogen liederen zingen tot lof en eer van uw naam. En dat we mogen horen vanuit uw woord wat u ons te vertellen hebt. En ik bid u dan ook dat u mij wilt zegenen daarin, omdat ik ook besef dat ik het van u ontvangen moet. Wilt u ons zo leiden, Heer, als gemeente, dat we inderdaad, zoals we mochten horen, volharding kennen in ons leven en dat wij onze ogen houden op u gericht, Heer. En we danken u dat er een belofte staat dat u ons nimmer in de steek zult laten. Heer, dank u voor uw goedheid, uw trouw, Heer, voor ons elke dag bewezen. Amen. Zo, ik wil het vandaag hebben over die zalving. En zoals ik al aangehaald heb, staat het in de drie evangeliën geschreven. Telkenmaal opnieuw, misschien met een klein beetje meer uitleg. En daarom is het ook zo leuk om die drie verhalen te lezen. Dat ga ik nu niet doen, maar telkenmaal is er een klein detail die toch iets te zeggen heeft over het verhaal. Namelijk die zalving van die vrouw, Jezus die gezalfd wordt. Alleen lezen we in Lucas een ander verhaal. Lezen we En sommigen zeggen dat het hetzelfde verhaal is, anderen zeggen van niet. En ik laat het in het midden. Lezen we dat in Marcus en Lucas 7, lezen we dat verhaal, moet dan maar een keer thuis lezen. Dan lezen we dat er daar ook een vrouw kwam om Jezus te zalven. De zondares wordt ze genoemd. Er staat geen naam bij en ze had ook mieren bij haar. Ook de bedoeling om Jezus te zalven. Gaat dat nu om dezelfde vrouw of niet? Ik weet het niet. Zoals ik al heb aangehaald, zeggen sommigen van wel, anderen van niet. Maar ik laat dat in het midden. Alleen kunnen we eruit van leren, namelijk dat die twee vrouwen toch ergens een geloof hadden dat anderen niet hadden. Ze zalfden Jezus. En als we teruggaan naar onze tekst van Marcus, dan zegt Jezus drie dingen over die vrouw. Namelijk, zij heeft een goed werk aan mij verricht. Ze heeft gedaan wat zij kon. En een belofte, overal waar dit evangelie wordt gepredikt, zal over haar gesproken worden. Ze wordt geëerd, in feite, in haar werking dat ze heeft gedaan voor Jezus. En ik vond dat een heel mooi verhaal. Ik had het al een tijdje in mijn hoofd om dat een keer naar voren te brengen. Het is iets dat ik ook heb gelezen. Ik heb al aangehaald dat ik het boek aan het lezen ben. Ondertussen is die al een paar weken uit van het normale christelijke leven van Watchman Nee. En op het laatste van dat boek staat dat verhaal daarin. En ik vind het wel bemoedigend om het door te geven, om het te lezen. En zoals ik al zei, wat bewoog die vrouw om Jezus te zalven? Want inderdaad, zij heeft een goed werk aan mij verricht. Dat was wat Jezus zei. Straks gaan we ook horen wat de reactie was van de discipelen. Hier staat erbij, alleen van Judas, maar in de andere evangeliën, in Matteüs staat er, de discipelen waren zeer verontwaardigd, want zoals we hebben gelezen, die albasten fles met zuivere nardusolie kost bijna een jaarloon. Een jaarloon. Dat is heel wat geld. Als we dat omrekenen, het is dus natuurlijk te zien hoeveel dat je verdient, maar dan denk ik toch dat rond de 25.000 euro kost. Bruto dan. Dus voor de mensen die weinig of nog meer verdienen, reken maar uit. Een hele fles, een kostbaar geschenk. Iets die wonderbaarlijk was, iets die kostbaar was. Dat breekt die vrouw en giet ze uit over het hoofd van koning Jezus. En nu ben ik mijn draai kwijt. Inderdaad, wat beweegt nu een mens? Wat beweegt die vrouw? En ik moet eerlijk zeggen, vaak lezen we van vrouwen dat ze veel fijngevoeliger zijn dan mannen op een manier. Want zoals ik al heb aangehaald, de mannen die morden. Hè, want die kostbare olie, ze hebben dan nog een goed excuus. Hè, dat kost aan de armen gegeven worden. Maar vrouwen zijn vaak fijngevoeliger als het komt of aankomt op geestelijke dingen. En dat lezen we hier ook van die vrouw. Was zij inderdaad die grote zondares, zoals het staat in Lucas 7? Ik weet het niet. Maar één ding wist die vrouw wel, namelijk, zij was, en ik wil dat misschien nog eventjes lezen, om een klein beetje een verhaal te schetsen, wie zij wel was. En daar gaat het verhaal in Johannes 12. In Johannes 12 lezen we hetzelfde verhaal. Daar lezen we, Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was, maar die hij uit de doden opgewekt had. En zij bereidden daar een maaltijd voor hem en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aanlagen. En in Johannes 11 lezen we nog meer. Er was iemand ziek, Lazarus, van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Dus als we een klein beetje dat verhaal of die situatie kunnen inschatten, dat was Lazarus haar broer. Zij heeft meemaken net als Maria, net als Lazarus, net zoals vele mensen, dat Lazarus is opgewekt is door Jezus. En we lezen ook op het einde van het verhaal dat vele mensen kwamen om Jezus te zien, maar nog meer misschien om Lazarus. Want het was een wonder die daar was geschied. Lazarus was opgewekt uit de doden. Ik denk dat er nog weinigen dat kunnen zeggen, dat wij mensen hebben gezien die opgewekt zijn uit de doden. Nog veel minder dat we het zelf hebben gedaan. Hoewel dat sommigen dat wel beweren. Maar dat laat ik dan in het midden. Hier lezen we in ons verhaal dat Jezus inderdaad Lazarus heeft opgewekt. En al die mensen waren erbij. Maria was erbij. Misschien nog andere mensen waren erbij. En toch was er maar één die het in haar hart had om Jezus te zalven. En ik denk, hoe komt dat nu dat bepaalde mensen toch meer geestelijk bewogen zijn dan anderen? Hoe komt dat dat de discipelen die 3 jaar, want we zitten hier al ondertussen op het einde van het verhaal, we lezen dat de paastijd gaat aankomen, dat Jezus wordt overgeleverd, die 3 jaar hebben gewandeld met Jezus, nog zo weinig geestelijk inzicht hebben gekregen wie die Jezus was. Ze stonden erbij en ze keken ernaar. Want in Matteüs lezen we, zoals ik al aangehaald heb, dat ook de discipelen zeer verontwaardigd waren over wat er daar gebeurde was. Die kostbare nardusolie, die werd daar zomaar over het hoofd van Jezus uitgegoten. 25.000 euro, zomaar weg. Misschien had die vrouw heel haar leven gespaard, misschien ook niet, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het was het kostbaarste wat zij op dat moment in huis had, dat ze wilde geven aan de Heere Jezus. Daarom zei Jezus ook, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. En ik vind dat zo mooi, dat Jezus die woorden richt tot die vrouw. Ze heeft een goed werk aan mij verricht. We kunnen dan vragen, welk goed werk heeft zij dan verricht? Ik denk dat in de eerste plaats had ze een groot geloof. Hoe ze daaraan aankwam, dat is soms moeilijk om dat te definiëren. Hoe komt men nu aan een groot geloof? Zoals ik al zei, Maria was een werkende vrouw. We weten van Maria en van Martha, de een diendige, de ander zat aan de voeten van Jezus. Denk maar aan Jozua. Als jullie dat verhaal kennen, waar was Jozua te vinden? Telkenmaal opnieuw in de tent van God bij Mozes, in de tempeldienst. Zo zien we en lezen we in de geschiedenis van de Bijbel dat er heel wat mensen zijn die toch wel een bijzondere gave hebben om die geestelijk verder staan dan anderen. En ook hier was dat hier bij Maria. Ze had een groot geloof. En nergens lezen we hoe dat kwam. Was dat, sommige mensen hebben inderdaad zijn meer aangetrokken naar God dan anderen. Als we denken, zoals ik al zo vaak heb aangehaald, en in ons eigen gezin, was mijn vrouw van jongs af aan altijd, zoals in de katholieke kerk, altijd aangetrokken tot God. Terwijl ik, zoals ik al zo vaak heb aangehaald, altijd achterna kwam. En zo kunnen we misschien in ons eigen leven mensen aanhalen die inderdaad toch wel een voorliefde hebben, die toch wel van jongs af aan, zelfs in de katholieke kerk, mensen die bewogen zijn of een hart hebben voor God. En anderen niet. Die vanuit hetzelfde gezin opgevoed worden en die misschien dezelfde grote werken doen dan anderen. En toch zijn ze niet echt bewogen. Hier lezen we van Maria dat ze inderdaad een groot geloof had. En dat zij met eerbied, en daar komt het op aan, want zalving was in tijden een zeer eerbiedwaardige zaak. Jezus werd hier daardoor geëerd. Zalving was in het Oude Testament telkenmaal opnieuw iets of iemand die apart werd gezet. Het was een eer, denk maar aan koning Saul, Samuel, die door Samuel werd gezalfd. Hij werd apart gezet, uitgekozen om koning te zijn. Of dit hij dan een goede koning was of niet, dat is wat anders. Maar God koos Saul om koning te zijn. Hij werd gezalfd, het was een erezaak. Denk maar aan David. Denk maar aan de profeten. Sommige profeten zijn gezalfd. Dus mensen werden uitgekozen, werden geëerd, werden gezalfd. En dat was een eer. Een eer aan mensen van Gods wegen. En hier zien we in feite juist het omgekeerde. Een mens die God eert met het kostbaarste dat zijn huis had, haar, die kostbare nardusolie. Ze wist, ik denk dat ze heel goed wist wat ze deed. Ze was zich bewust dat Jezus niet zomaar een profeet was. Denk ik, dat zijn mijn veronderstellingen, ik kan dat natuurlijk niet toetsen. Maar ergens in haar hart, in haar geloofsleven, heeft ze bemerkt van oei, wat Jezus is, daar kan ik niet in woorden omvatten, maar het is iets meer dan wat er gezegd of geleefd wordt. Zij heeft ervaren dat Jezus inderdaad het waard was om die albaste nardus zalf over zijn hoofd te zalven, om alle eer aan hem te geven. Er zijn weinigen in de Bijbel die zo een werk of zoiets doen, die alles wat ze geven, of misschien niet, of een grote deel daarvan, aan Jezus geven. En dan zegt Jezus nog iets. Hij zegt, ze heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft hem van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. En ik vind dat zo mooi. Ze heeft gedaan wat zij kon. En dat is iets, wat kunnen wij doen voor Jezus? Maar ik wil erop aanhalen, ze heeft gedaan wat zij kon. Natuurlijk zullen sommigen zeggen, ja, 25.000 euro daaruit gieten, inderdaad. Dat is nog wat een en het ander, dat kan ik niet. Maar zij heeft gedaan wat zij kon. En wat wilde Jezus daarmee zeggen? Namelijk het volgende. Jezus stond op het punt om aan het kruis te gaan voor ons allen. En misschien heeft Maria dat ook begrepen. Want Jezus sprak over zijn kruisdood. Als we enkele hoofdstukken ervoor lezen. Hij was dan maar ingehaald in Jeruzalem. Met veel... Met veel eer. Jezus herhaalde talke malen, ja maar, mijn tijd komt. Ik zal sterven in Jeruzalem. Hij heeft dat vaak aangehaald. Vaak aangehaald naar de mensen toe dat hij ging sterven. Niet dat hij de koning, de nieuwe heerser, de nieuwe bevrijder zou zijn van het land Israël, van de Romeinen te bevrijden. Nee, hij kwam voor ons zonden. Misschien heeft Maria dat inderdaad begrepen. Ik weet het niet. Maar Jezus merkt dat aan en hij zegt, ze heeft gedaan wat zij kon. Ze heeft niet alleen mij geëerd, ze heeft mij ook ergens getroost, want ik moet sterven. We vergeten dat vaak, maar Jezus was ook een gewoon mens zoals wij. Met zijn gevoelens, met zijn, ja, niet zeggen tekortkoming, dat mag ik nu wel niet zeggen, maar het was een volledig mens, een mens met gevoelens. En ik denk niet dat hij stond te popelen om aan het kruis te gaan. Je wist heel goed wat er hem te wachten staat. Heel goed. Hij had angst, net als wij. Verdriet. We horen of we lezen dat Jezus ook weende. En zij heeft gedaan wat zij kon. Voor Jezus was het een vertroosting. Ik denk dat het echt een vertroosting was van Jezus van wat die vrouw hier kon doen. Zij heeft gedaan wat zij kon. En hij zegt erbij in sommige... Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Zalven is iets wat in het, bij de Joden niet gebruikelijk was. We lezen, volgens dat ik weet, tweemaal dat lichamen gezalfd of gebalsemd waren, namelijk Jacob en Jozef. Jacob en Jozef stierven in het land Egypte. En we weten al, of we kennen dat verhaal, dat ze meegenomen werden bij de uittocht van Egypte, omdat ze terug in het beloofde land, in het land Canaan, in het huidige Israël, zouden konden begraven worden. Dus hier wordt die zalving ergens ook die eerbied voor Jezus dat zij uithaalt, maar ook ergens die vertroosting van inderdaad een teken van God, misschien wel, naar Jezus toe van ik laat u niet in de steek. Ik weet, het zal een moeilijke weg zijn. Ik denk, en misschien, ik weet niet hoe jullie daar soms over nadenken, wat is er in de hemel afgespeeld toen Jezus zich klaarmaakte om voor ons aan het kruis te gaan? Ik vraag me af, hoe heeft God zich daar gevoeld op dat moment? Natuurlijk, dat is iets dat wij niet kunnen weten, maar we weten wel, net zoals wij het mogen ervaren, als wij in moeilijke perioden zitten, dat God lichtpuntjes geeft. Dat God ons op de een of andere manier bemoedigt. En ik denk dat door de zalving van Maria, God, dat zijn mijn eigen interpretaties en woorden, ik kan dat natuurlijk niet staven en dat moet ook niet, misschien zegt van Jezus, een bemoediging voor Jezus, een vertroosting van u komt alle eer toe. Die zalving bewijst dat hij inderdaad de koning zijt die gaat sterven voor ons mensen. De mensen rondom hem hebben dat niet begrepen. Absoluut niet. Alleen Maria. En misschien die andere vrouw, die grote zonderes, die misschien ook Maria was, ik weet het niet. Die twee mensen hebben werkelijk begrepen wie Jezus was. Want het kostbaarste wat ze konden geven, gaven ze. En ik vond dat zo mooi dat Maria... dat er dan ook bijgezegd wordt van overal waar het evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld zal ook haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Wie, als wij God eren, Maria eert God, dan wordt zij geëerd door God. Want overal waar het evangelie gepredikt wordt, en in feite was dat toen nog, moest dat toen nog in vervulling gaan, dat was een profetie, maar nu, over heel de wereld, wordt het evangelie gepredikt. Hoeveel mensen zijn er vandaag niet die samenkomen, net als wij, over heel de wereld, die misschien ook dat verhaal lezen. En waar er inderdaad die eer aan Maria ook mag gegeven worden. Want Maria, en dat is hier, Maria wordt geëerd. Haar naam kennen we allemaal. Als we de Bijbel lezen, dan weten we wie die Maria is. De zus van Lazarus. Zij wordt geëerd. Ze heeft dan natuurlijk persoonlijk misschien niet veel van ervaren. Maar voor God telt dat niet. Voor God telt het wat wij of wat zij heeft gedaan voor hem. En zo is het ook in ons leven. Wat wij doen voor God, dat telt. We worden daardoor ergens geëerd door God. En ik vond dat zo mooi van die twee dingen om dat aan te halen. Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Ze heeft een groot geloof gehad. Ze heeft werkelijk mogen inzien. En ik denk, soms ben ik wel een beetje jaloers op dat geloof van Maria. Om te beseffen wie Jezus nu waarlijk is. We praten heel veel over Jezus. En misschien kunnen sommigen het nog goed uitleggen erbij. Maar tot de kern doorgaan. En zo reageren zoals Maria heeft gereageerd. Dan denk ik dat ik nog een klein beetje achterop kom. Ze heeft gedaan wat ze kon. Ze heeft hem geëerd. Ze heeft hem vertroost. Omdat hij weet welke weg hij moest gaan. Namelijk om te sterven voor onze zonden. En dan zien we de andere kant. Dan zien we de andere kant. We hebben mensen die in dezelfde situatie zitten. Denk aan de discipelen. En ik denk dat dat in Matteüs staat voor de mensen die dat graag een keer opzoeken. Dat de discipelen zeer verontwaardigd waren over hetgeen Maria daar doet aan Jezus. Zij die door God uitverkoren waren, door Jezus geroepen waren om discipelen te zijn. Zij die het volk moesten leren over Jezus. Dat was toch de bedoeling. De discipelen werden uitgeroepen, werden uitverkoren om 3 jaar met Jezus te wandelen met de opdracht van jullie zullen mijn geboden onderhouden en doorgeven. En dan staan ze hier. Dan staan ze hier voor Jezus en dan zeggen ze, wat een verkwisting. Moeten die mensen, als je dat een beetje laat inwerken en daarop doordenkt, hoe kunnen die mensen nu ons leren? Ze hebben er zelf geen benul van wie Jezus is. En het was niet alleen Judas, zoals ik al aangehaald heb, het waren de discipelen. Ze waren zeer verontwaardigd. Hoe kunnen die mensen nou ons leren? Ze hadden geen benul wie Jezus was. Is dat erg? Ja, aan de ene kant is dat erg, maar aan de andere kant, God wist wat hij deed. Het was een bemoediging. En misschien zullen ze later, als ze dat opgeschreven hebben en misschien zelf herlezen hebben, en zeiden van, wat waren wij toch dwaas. Dat wij niet begrepen waar het om ging. Jezus was voor hen de leraar, de rabbi. Denk maar, zoals ik al aangehaald van de Emmausgangers. Ze waren zo ontgoocheld naar wat er allemaal was gebeurd. Ze hadden hele andere verwachtingen dan dat Jezus had. Hun ogen waren gericht op hier. Niet op wat komen zou. En dan zijn ze inderdaad ontgoocheld. Maar we mogen weten, Jezus laat ons vaak dingen zien. En we mogen ook in ons eigen hart kijken en ons de vraag stellen van, hoe staan wij? Hebben wij, of laat ik het zo zeggen, en dat is dat jullie al persoonlijk moeten zelf invullen, hebben wij al een goed werk gedaan? Ze heeft gedaan wat zij kon, hebben wij inderdaad, doen wij wat wij kunnen voor Jezus? Of staan wij nog een beetje aan de kant van de discipelen? En dat is een groeiproces, dat is geen verwijt dat ik doe, want ik ben hier zelf een levende getuigenis van. We zijn al 30 jaar christenen en ik denk dat ik zonder mezelf te verhogen, dat ik toch een beetje verder moet staan of mensen die pas tot 2 jaar tot bekering staan gekomen. Dat zegt Jezus ook, hè. Terwijl, of dat zegt Paulus, hè? Jullie zouden al moeten vast voedsel hebben en jullie moeten nog melk, jullie drinken nog melk. En ik denk dat dat een verwijt is naar ons allen. Hoe ver staan wij in de kennis van Jezus, in de liefde van Jezus? Moeten wij nog melk hebben of hebben wij al vast voedsel en kunnen wij al uitdelen? Dat is een groeiproces en het is nooit te laat om te groeien. En de discipelen hier, die hebben dat ook mogen ervaren. Ze waren verwonderd, denk ik, van het getuigenis van Maria. En konden leren van Maria. En vaak is het ook zo dat wij leren van elkaar. Dat wij verwonderd zijn dat mensen anders denken, anders handelen en ons nieuwe inzichten geven over wie, over het geloof, over Jezus. Maria was hier zo'n voorbeeld. Zij was inderdaad een werktuig in de handen van God. Niet de grote koning die zou komen, zoals ik al aangehaald, om de mensen te bevrijden van de Romeinen. Nee, de Zoon van God die hier gezalfd wordt. Alle eer kwam hem toe. Waarom? En dat konden de discipelen nog niet begrijpen, want het was nog niet gebeurd. Om ons mensen te verzoenen met God. Zelfs die gedachte alleen al maakt mij ergens altijd een beetje emotioneel. En sorry, maar de laatste tijd ben ik emotioneel. Hoe dat komt, weet ik ook niet. Dus ouder worden zeker. Maar als we daarbij stilstaan, wat Jezus heeft gedaan voor ons, dan denk ik toch dat wij inderdaad bewogen mogen zijn. En ik hoop dat we dat meer en meer mogen gaan inzien. Dat we hier niet zitten als een mooi clubje, maar dat het om Jezus gaat. En wij zijn zo vaak anders. Als we eerlijk zijn, dan gaat het om ons. Als het heel eerlijk is, dan gaat het om ons. Wij met onze zonden. We weten dat hij weg mee. We struikelen elke dag. We weten dat hij weg mee. Opstaan, beleiden. En we blijven 30 jaar daarin staan. Terwijl Jezus zegt aan het kruis, het is volbracht. Oké, het is volbracht. En toch blijven we trappelen. We gaan niet vooruit. We blijven staan aan de zonde. We blijven daar met onze voeten aan het kruis van Jezus staan en blijven maar zagen over onze zonden. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is. Maar als dat het is die ons tegenhoudt, dan moeten we toch al lang weten dat het volbracht is. Het gaat werkelijk om de eer zoals Maria heeft gezegd. Hoe kunnen wij Jezus eren in onze levens? Als we nog stilstaan bij de zonde en blijven staan bij de zonde en onszelf altijd verwijten dat we nooit goed genoeg zijn, dan kunnen we inderdaad niet vooruit. Dan zegt Jezus, oké, blijf je dan tot daar, totdat je eindelijk een keer gaat openbaren of gaat zien dat alles wat we doen verheven is onder het kruis van Jezus. En zoals ik al zo vaak heb gezegd, dat heeft ons geen vrijbrief om te zondigen. Maar daar begint alles mee. Daar begint alles mee als we Jezus gaan zien als de Zoon van God, die alle eer, die alle nardusolie waardig was, dan verandert ons leven. Dan zondigen we nog altijd. Maar de lust van de zonde wordt ergens verminderd. Dan gaan we nog altijd evenveel berouw hebben. Maar dan gaan we wel mogen weten dat we toch, ondanks alles, bruikbaar worden voor God. En dan wil ik verder gaan. Dan wil ik verder gaan naar de reactie van Judas en van de discipelen. Ze waren zeer verontwaardigd. Ik zeg nu 25.000 euro zomaar uit de voet over het hoofd van Jezus gooien, is inderdaad veel geld. En Judas had er nog, en ook de discipelen, een goede reden voor. Kon dat niet aan de armen gegeven worden? Een goed excuus. Een goed excuus van, kon dat niet aan de armen gegeven worden? En wij zouden allemaal knikken, inderdaad, ja, dat is waar, hè. We gaan hier toch geen 25.000 euro over het hoofd heen van iemand. Allee, dat is toch... Dat Judas dat nu nog zegt, dan zouden we zeggen ja. Maar zoals ik al aangehaald heb in Matthäus, de discipelen dachten ook zo. En hoe komt het? Omdat ze gewoon niet wisten wie Jezus was. Zo is het ook met ons. Wij met onze kritiek. Wij met ons leven. We hebben zo vaak kritiek op anderen. En ik sta hier in de eerste plaats, of ik spreek hier in de eerste plaats voor mezelf, omdat ik ook nog moet leren. Gelukkig mag ik leren. Ik ben gelukkig niet volmaakt. Gelukkig. Maar dat beseffen we maar al te weinig. Het gaat om Jezus, om zijn volk, die hij uitverkoren heeft, om voor hem te leven. En de discipelen, die waren inderdaad verontwaardigd. In een van, ik denk dat het in Lucas staat, dat het huis vervulde van de nardusolie. Ergens kunnen we dat veronderstellen. Hè. De geur, een zalf van 25.000 euro die uitgegoten wordt, dat zal zeker wel heel goed geroken hebben. De geur van Christus werd daar verspreid. We hebben hier prachtige, denk ik, pioenen. Ik ben gisteren naar de Rozentuin geweest. Ik kwam van Hende, moest de Bavo ophalen. En ik ben nogal een liefhebber van bloemen, zoals je weet. Dan moet je nu een keer gaan naar het ogen naar de Rozentuin. prachtig. Je komt daar binnenin tussen die rozenbogen en dat geurt daar fantastisch. Ik zet er dan overal met mijn neus op. Natuurlijk, onze baaf had gezien, direct een foto, dat ik daar al die bloemen aan het ruiken was. Maar hoe prachtig is dat niet, dat je de geur van Christus kunt uitstralen. We hebben ook op de conferentie of op de landtag mogen horen de geur van Christus uitstralen. En sommige mensen zijn van nature misschien vriendelijk, vrijgevig. Van nature uit, anderen niet. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat Christus kan doen door ons heen. En dat is iets wat wij allemaal gaan moeten zelf leren ontdekken. Wat heeft Christus gedaan voor mij? Wat ben ik waard? Of wat kan ik geven? Wat kan ik doen voor Jezus? En een van de dingen, zoals Judas Iscariot aanhaalde, van die nardusolie, dat geld, dat is zeer belangrijk voor hem. Hij was een dief, staat er. Hij was een dief. Ja, nou een mooi excuus dat hij het aan de armen zou geven, maar in feite ging het misschien in zijn eigen zak steken, we weten het niet. En vergeet niet, Jezus wist dat allemaal. Hè. Denk niet dat Jezus dat niet wist. Want toen die zondares bij Jezus kwam om hem te zalven, wat zeggen de fariseers? Als Jezus moest weten wie daar kwam om hem te zalven, dan zou hij dat zeker niet toelaten. Dat kunnen we lezen in Lucas of in Matthäus 7, dat is dat andere beschrijving van die zalving. Jezus wist alles. En daarom zei hij ook tegen die fariseers: ik ben hier in jullie huis gekomen, heb mij nooit gezalfd, heb mij nooit geëerd, heb mijn voeten niet gewassen. Terwijl die vrouw bewust was van haar zonde, zich kon, ze heel goed wist wie ze was en wie Jezus was. En dan zegt Jezus ook daarbij: wie veel gedaan heeft, zal veel vergeven worden. Welke bemoediging was dat voor die vrouw? En welke afgang was dat voor die fariseers die dachten dat zij het allemaal in hun hadden. En hier lezen we terug, om terug te komen in Marcus, dat de discipelen ergens een les moesten leren. Moesten leren wie Jezus was. En ze hebben dat geleerd. Na de opstanding kwam Jezus voor hen. En een beetje met beetje hebben zij inderdaad mogen leren wie Jezus was. En ik denk en ik hoop dat wij dat ook mogen leren. Dat wij mogen leren ontdekken wie Jezus is. En dat gaat niet vanzelf. Ik denk dat dat niet vanzelf gaat. Er is ergens in ons een tegenstand. De laatste tijd bid ik voor 3 punten. Dat ik rein mag zijn, dat ik trouw mag zijn en dat ik mag geestelijk groeien. Als ik eerlijk ben, dat zijn dat 3 punten die in mijn normaal, natuurlijk leven niet aan bod zouden komen. Rein, trouw en geestelijk. Van nature uit zou ik daar, ben ik niet zo. Laat ik ga eerlijk zijn, ben ik niet zo. Inderdaad niet. Van nature niet. Maar God verandert ons. De aanraking van de Heilige Geest leert ons van berouw, van bekering, berouw en de vrucht van de Heilige Geest die in ons mogen openbaard worden. We moeten bereidwillig zijn om dat te willen doen. Judas, jammer genoeg, heeft dat nooit mogen ervaren. Judas, en in feite is dat heel erg wat Judas toch heeft gedaan, de Zoon van God overgeleverd aan de Satan. In hoeverre, en ja, dat hij daar persoonlijk verantwoordelijk voor was, dat mag ik veilig niet zeggen, dat denk ik soms. Maar hij heeft het wel gedaan. Hij heeft zich laten gebruiken door de duivel om het goede te laten overwonnen worden door het kwade. Dacht hij, totdat Jezus opstond. Bereidwilligheid om los te laten. Denk maar aan die albasten kruik. Maria moest ze wel breken. Het kon niet, staat er niet op dat ze de fles opende en een beetje zalfde. Nee, dat kon ze ook doen, hè. Als dat ook een sterke geur gaf, misschien met een lepelke, dat is genoeg, hè. Heel het huis ging toch ruiken en Jezus ging gezalfd zijn. Nee, ze breekt de albasten kruik, het staat er wel degelijk in, en ze holt zij hem uit op zijn hoofd. Alles wat in haar was, op dat moment, wat zij kon doen, gaf zij. De bereidwilligheid van ons om los te laten en om te geven wat Jezus vraagt. En dat is juist de moeilijkheid, want wat vraagt Jezus? Ik denk, als wij eerlijk zijn, dan zal Jezus ons hart of onze tekortkoming of onze wensen daarin vervullen. Jezus, als wij bereid zijn om Jezus volledig te volgen op het moment waar we staan, zijn we 2 jaar christen, 10 jaar, 15 jaar, 30 jaar, 40 jaar, dan zal Jezus ons leren. Wij moeten bereidwillig zijn en ons hart overgeven. En dat is juist het probleem. Dat wij dat niet willen. omdat wij niet zien wie Jezus is en omdat wij ons vasthouden aan die nardusolie voor onszelf. Wij zijn zo materialistisch ingesteld. Eén voorbeeldje, tienden geven. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik tot bekering kwam, ik wist heel goed dat ik moest veranderen van karakter. Ik moest heerlijk, was ik op het werkband, vuile taal, ik deed daar goed in mee. Soms was ik beschaamd over mijn eigen. Maar ik kon, dat was dan zo. Ik was al christen, ik ging naar de bidstonden, ik ging naar de Bijbelstudie, maar ik kon dat niet aan veranderen. Ik vond het leuk om mee te doen, totdat God geleidelijk aan dat wegnam. Zo mogen we groeien in Christus. En één ding heb ik toen gezegd, of twee dingen heb ik toen gezegd, zoals ik al zo vaak heb gezegd, het is de waarheid en we gaan mij dat kosten. En waarom zeg ik dat? Waarom gaat dat mij kosten? Omdat ik in Maleachi dan las, dat heeft dat dan maar later tot de werkelijkheid gekomen, omdat ik mijn karakter voor God niet kan veranderen. Ik kan niet vriendelijk zijn, wat kan dat wel, maar niet lang. Het is niet echt. Het is schijn, het is vroom, het is valse nederigheid. Het is het dienen van het vlees. Dat kan ik niet. Dat kon ik niet. Ik kon mijn gedrag niet zomaar veranderen. Maar één ding kon ik wel. En ik ben nog altijd blij dat ik dat doe. En dat wil ik lezen in Maleachi, hoofdstuk 3, vers 8. Dat las ik op een bepaald moment, ik weet niet meer wanneer, maar ik las dat. En dat staat er, keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren. Dat is alweer een belofte. Keer terug, voor de mensen die misschien nu hopeloos zijn, keer terug en ik zal naar u terugkeren. Telke maal opnieuw zien we de blijde boodschap. Als wij terugkeren, dan keert Jezus terug. Zonder voorwaarden. Welke zonde, wat er ook op je weg komt, wat je ook hebt gedaan, Jezus of God keert altijd terug naar een berouwvol mens. Maar nu gaat het over wat anders. Maar u zegt, in welk opzicht moeten wij terugkeren? Ze waren arrogant, ik ga dat nu helemaal bij hun uitleggen hier. Ze waren arrogant, die mensen, van Maleachi, in de tijd van Maleachi. En dan zegt God, we moeten terugkeren. Hoe moeten we terugkeren, zeggen ze dan. Wat kunnen wij doen voor u? En dan zegt God, zou een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij, zegt God tegen dat zondig volk. En dan zeggen ze, van wat beroven wij u? Van de tienden en het hefoffer. En voor mij was dat ergens een bewustzijn van inderdaad tiende geven. Ik zeg niet dat dat moet, dat moet jullie zelf uitmaken. Maar op dat moment was dat voor mij een punt dat ik kon doen. Mijn karakters, dat speelde daar geen rol in. Ik moest niet vriendelijk zijn, ik moest niet vergevingsgezind zijn. Ik moest alleen bereidwillig zijn om dat te doen. En ik heb dat gedaan en tot nu toe doen we dat al 30 jaar. Van al onze tienden. Van al het geld die binnenkomt, wordt een tiende gegeven. En ik denk, en wat er nog zo mooi is, dat er nog bij staat, in vers 10, in Maleachi 3, vers 10, breng al de tienden naar het voorraadhuis, zodat er voedsel in mijn huis is. En dan zegt God, weer al een belofte, proef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten. Beproef mij toch. Soms denken we dat we God niet mogen beproeven. Beproef mij toch hierin, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Met andere woorden, als wij geven, worden wij teruggekregen. Als wij God eren, worden wij geëerd. En dat is iets die mij telkenmaal opnieuw verwondert. Als wij geven, dan krijgen we terug. Het staat er hier zo mooi in, beproef mij toch. Zal ik jullie inderdaad alleen laten omdat jullie de geld geven? Zullen jullie inderdaad niet mogen proeven hoe goed onze God de Vader is? Ik denk dat we dat inderdaad mogen proeven. Dat is maar één voorbeeldje dat ik geef. Maar ik denk dat we vaak, en dat we daarin ook God kunnen eren. Wat is ons kostbaar? Ons geld? Onze hobby's? Mag dat allemaal niet? Het mag. Ik ben zelf een grote liefhebber van bloemen. Als ik hier, ik heb een bloementuin. Ik noem dat mijn bloementuin. Mijn vrouw zegt dat het een wildernis is. Dat is natuurlijk hoe je ernaar kijkt. Maar voor mij is dat persoonlijk mijn bloementuin. En ik ben daar echt liefhebber van. Soms werk ik er een beetje te veel in. Niet dat allemaal, moet je niet denken dat ik een prachtige tuin heb. Absoluut niet, ook een moestuin. Maar ik doe dat graag. Dat is mijn hobby. Als je een hele dag in de fabriek zit tussen de vier muren, dan ben ik graag buiten. De zaterdag ben ik graag buiten. Maar ik moet leren inperken. Moeten leren, ik moest nog werken naar mijn huis ook natuurlijk. Maar ook de dingen van God komen ook op de eerste plaats. Dat op de eerste plaats. En zo moet je leren, na 10, 20 of 30 jaar. En ik hoop dat we ook vanmorgen aangeraakt mogen zijn en mogen beseffen van wat
zij of wat wij doen voor Jezus, dat Jezus zal zeggen van dat heeft zij goed gedaan. Wat ook de kritiek mag zijn van mensen. Denkt, en ik denk nu ook, en ik wil daarmee afsluiten in feite, van bij de opname. Straks worden we opgenomen. En we kunnen dat ook lezen in Lucas 17, vers 36. We kennen dat misschien, hè? De een zal op de akker zijn, de ander in zijn huis, ga niet terug. We denken dan altijd, ja, de een is gelovig en de ander is niet gelovig. Dat kan, dat zou wel zo zijn. Maar op dat moment, op die bazuin, die zal klinken, hoe dat in werkelijkheid zal gaan, dat weet ik niet. Misschien zijn we al gestorven, misschien nog niet. Hoe lang zal het nog duren? Maar zullen we dan, als we de bazuin horen, hoe zullen we dan reageren? Zullen we dan net zoals Maria zeggen, ja, Heer, ik kom? Of zullen we net als de discipelen zeggen, ja, maar bazuin, wat, dat verzeker de buur die speelt. Gewoon als hier mijn bloemwater geven, of als hier dat. Maar dan zal het te laat zijn. Waarom? Dan zal het te laat zijn. En daarmee wil ik zeggen, waar ons schat is, of waar ons hart is, is onze schat. En juist omgekeerd ook. En ik hoop dat we dat, of dat ik jullie dat kan meegeven. Dat we inderdaad bewust worden van ons geloofsleven met Jezus. Moet daarvoor niet panikeren. Niet panikeren, mensen. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Alleen moet je eigen, in jullie eigen hart kijken als dat zo is. God is genadig. En ik sta hiervan voor omdat God een genadig God is. Ik heb mij al dikwijls afgevraagd waarom dat God mij uitverkoren heeft. Uitverkoren. Dat ik hier sta. Ik weet het niet. Zelfs vraag ik mij af, moet ik hier soms staan? Dat weet ik ook niet. 100% zeker weet ik dat allemaal niet. Maar één ding wil ik wel vasthouden, net zoals David, ik heb het ook al een aantal keren aangehaald, dat David pas besefte, na een volledige tijd van koningschap, dat God met hem was. God heeft hem aangesteld. En zo mag het ook zijn in de bedieningen wat wij ook doen. Of dat we nu oudsten zijn, of diakenen, of gewoon eenvoudig gemeentelid. Het gaat om onze relatie met Jezus en dat Jezus op het einde van de rit, of dat wij tenminste, als we de bazuingeschal zullen horen, zullen mogen zeggen, ja, Heere, ik kom. Dat we inderdaad onze ogen zo gericht zijn, mee bezig met de dingen van God, dat alles wat we hier op aarde hebben, kunnen achterlaten. En ik weet, ik moet daar ook voor bidden, dat is soms moeilijk. Denk aan uw kinderen die nog niet tot geloof gekomen zijn, de mensen. Maar ik denk dat God ons daarin genadig zal zijn. Als wij onze ogen richten op Jezus, dan zullen we inderdaad die bazuingeschal met amen antwoorden. Denk aan die vrouw. Ik vond het een prachtig verhaal. Het heeft mij ook bemoedigd om terug, ondanks alles. Ik denk nu niet dat er hier een supergelovige staat. Maar ondanks alles toch naar Jezus te zien. Dat we toch op hem mogen zien. Want daar komen we samen. We gaan nu ook het avondmaal vieren. Alleen daarom mogen wij dankbaar zijn dat God dat heeft gedaan voor ons. Misschien zijn jullie anders dan ik. Zijn jullie superchristen of vinden jullie zelf fantastische mensen, maar ik denk van niet. De meeste van ons hebben ook hun twijfels, zonden en wat weet ik allemaal. Maar dat God ons heeft aanvaard. Waarom? Omdat dat juist zijn bedoeling was. God wilde een volk maken. En ik denk daar soms vaak aan, waarom wilde God een volk voor hem? Het was de bedoeling dat hij de mens schiep en dat hij zei, we gaan een volk maken voor onze gelijkenissen en ons beeld en gelijkenissen. Was er al geen volk genoeg in de hemel? Dat denk ik wel. Hè. Het zat vol met engelen. Er waren engelen, dienende geesten. Maar mensen die misschien anders waren dan de engelen. Mensen waar je toch een relatie met wou. En dat zijn dingen die ik er ook geen antwoord op geef. Maar dat was zijn bedoeling. Hij wilde een relatie met ons. En hoeverre laten wij dat toe? En ik moet eerlijk zeggen, als ik vanmorgen binnenkwam, ben nu al 4 dagen tijd, dan is het goed dat wij inderdaad de gewoonte hebben om de zondag samen te komen. De drukte van de dag en van de week en ons werk houdt ons soms af van Christus. Voor de mensen die in pensioen zijn is dat misschien gemakkelijker, maar voor ons werkende mensen is dat moeilijk. Ik geef dat heerlijk toe, ik ben alle dagen te 5:30 op, ben om 5:15 thuis, nog een beetje eten, nog een beetje buiten lopen. Tenzij ik soms in mijn Bijbel zit te lezen, ben half moe. En val ik in slaap. Dus het is vaak lastig. het valt ook volharding, zoals we hebben gehoord. Het heeft strijd mee. Maar toch moeten we ons richten op Jezus. Stap per stap. En daarvoor wil ik ook afsluiten. We gaan het avondmaal vieren en ik wil het gebed vrijlaten. Misschien een stil gebed, misschien moeten we stil worden, misschien moeten we... Ja, of ten eerste mogen we dankbaar zijn voor wat we hier nu weer gaan doen. Hè. We gaan daar soms zo gewoon over, maar in feite is dat iets ongelooflijks wat God wilt. Hoe hebben wij een beeld van God? Dat God, wij, ons, hier, Evangelische Kerk, 40, 50 man, zo liefdevol aanvaard heeft. Niet alleen wij, over gans de wereld. Ik vind dat fantastisch. En soms kan ik er niet bij. Soms zit ik ook met tranen bewogen dat ik zeg, ja, waarom God? Waarom? Maar het toont ergens de liefdevolle genade van God naar ons toe. Daarom wil ik ook iedereen uitnodigen die het avondmaal kan, wil nemen, om na te denken. Als je niet weet waarom, laat het gewoon voorbij gaan. Maar als je overtuigd bent van Gods goedheid en genade, neem dan zeker deel aan het avondmaal. En dank God in uw binnenste wat hij voor ons heeft gedaan en nog zal doen. En panikeer niet als je in strijd zit, of als je misschien lauw zit in je geloofsleven, maar durf te veranderen. Durf die albasten kruik volledig te breken. Niet een druppeltje breken en dan zult je zien wat God doet. Die vrouw is geëerd door God, omdat ze die stap heeft gezet. Wij zullen geëerd worden door God, als we bereidwillig zijn om dat te doen. Is dat hier op aarde misschien, maar hier moeten we niet veel eer verwachten van mensen, maar in de hemel. Want ons loon wacht in de hemel. Zo, misschien kunnen we nu een tijd nemen van gebed. En dan mag ik vragen aan Jere en aan Jan om dan rond te gaan met de maaltijd. Dan ga ik afsluiten in gebed. Dus voel je er vrij om luid te bidden, om stil te bidden. Maar ik wil gewoon een moment van stilte vooraleer we het avondmaal gaan delen. Vader, wij danken u, Heer. En inderdaad, woorden schieten ons tekort om te beseffen ten eerste wie hij zijt. Een God, de Almachtige. De oudsten in de hemel en de dieren roepen dag en nacht. De Almachtige. Halleluja. Voor de Heere der Heren. En de profeten en de koningen riepen u uit als... Allerlei namen gaven ze u, de vredevorst, de koning der koningen, de Heere der Heren, de Almachtige, een helper in de strijd. Zo vaak heeft David mogen getuigen dat u hem in zijn strijd nabij was. Heer, wij kunnen moeilijk bevatten wie u bent. En wij, mensen van het Nieuwe Verbond, hebben het ongelooflijk geweldig voorrecht, Heer, dat wij door genade aanvaard zijn. Dat wij door het bloed van Jezus, dat we nu gaan herdenken, mogen weten, we zijn voor God aanvaard in Christus Jezus. Heer, we bidden dat we dat ook meer en meer gaan beseffen wat dat werkelijk betekent. En dat we ook meer en meer gaan ons leven zo inrichten om u welgevallig te zijn. Heer, u zegt in uw woord dat uw Heilige Geest ons leert. We hebben de Heilige Geest als we tot bekering zijn gekomen. En we bidden, of ik bid voor alle gemeenteleden, dat zij inderdaad mogen leren om bereidwillig te zijn en misschien de albasten kruik in hun leven te breken en volledig aan u te geven, omdat het niet deugt. En tegenovergestelde wat Maria deed. Maar de dingen die niet deugen om weg te doen, omdat we ten volle zouden mogen genieten van Jezus. Heren, en ik dank u dat u daarvoor de Heilige Geest gebruikt. Want Heere, ik kan het niet, omdat ik zelf niet alles kan wat u vraagt. En niet alles weet en niet alles ervaart. Maar Heere, bereidwillig, dat willen we. En we danken u, Heere, dat u zo'n genadevolle God bent. Dat we zo vaak vanuit uw woord mogen lezen. Keer tot mij terug en ik zal tot u terugkeren. Welke bemoediging, Heer, als wij ons keren tot God... telkenmale opnieuw lezen we vanuit uw woord. Hij keert terug, Heer. U bent zo vol van genade. Zo vol van genade. Dat we inderdaad u mogen loven en prijzen, Heer. Dat er blijdschap in onze zielen mag zijn. Voor dat feit dat ons mag vasthouden. Heere, kijk niet naar onze zonden. Want u kijkt door Jezus, geen door ons. En dank u, Heer, dat dat feit in mijn leven vastbaar staat. Dankzij Jezus en Jezus alleen. Heere, dank u wel voor uw woord dat we mochten horen. Ja, voor de bemoediging die er mocht zijn, dat ik zelf bemoedigd daardoor was. Heere, dank u wel. We vragen uw zegen, Heer, over ons allen. Omdat we bereid zijn uw weg te volgen. Amen. Zo, Jan en Jere. Ondertussen mag dat liedje afgespeeld worden. Are you hurting, broken, thin, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Zing inderdaad halleluja, want God is verrezen, dat zegt dat lied. Wat een redder hebben we. Is hij inderdaad niet wonderbaarlijk? Zing inderdaad halleluja. Jezus is opgestaan. En daarvoor mogen wij ook inderdaad gedenken. Dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. Zo, dan wil ik nog afsluiten met de mededelingen. Mededelingen tenminste. Roos is terug thuis. Roos van Norbert. Dus voor de mensen die ze willen gaan bezoeken. En ook Lou. Ik heb hem al dikwijls een keer aangehaald van Lou. En Lou ligt ook in de reepkaai. Ik denk dat jullie allemaal een mail hebben gekregen van Christine waar dat Lou ligt. Ik denk dat iedereen die een e-mailadres had. En ik zou er toch wel willen benadrukken. Ik heb nu gezegd van, wat kunnen wij doen? We kunnen niet allemaal €25.000 schenken. Maar misschien een keer Lou gaan bezoeken. Dat kunnen we wel doen. Ik weet, Lou is soms een beetje speciaal, maar dat heeft niet. God geeft hem vast en God vormt hem. En als wij bereid zijn om een keer een bezoekje te brengen, want die man ligt nu al denk ik 3 weken in het ziekenhuis, dan zou dat voor hem heel deugd doen om hem een keer gaan bezoeken. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar ook in veranderd. Zeker dat ik oudsten ben, moet eerlijk zeggen, vroeger deed ik dat ook allemaal niet. Dat had ik ook allemaal van, zeg, nou, werk genoeg. Ik had ook een reden om het niet te doen. Maar soms moeten we een keer wakker geschud worden. Dus mensen, denk aan Roos, denk aan Lou. Sta hier nog wat op? Maar ik kan het niet lezen. Dus voor de rest wens ik jullie allemaal nog een gezegende zondag.